Goedemorgen allemaal, welkom deze morgen in de Pottenbakker. Bijzondere dag vandaag, niet alleen voor vaders, hè, omdat Vaderdag is. Maar heb je nog niks ontvangen, Toby? Oh, misschien komt het nog. Deze morgen las ik in de brief aan de Hebreeën het volgende. Als je zijn stem vandaag hoort, verhard jouw hart niet. En dat komt uit de psalmen en de auteur aan de brief aan de Hebreeën verwijst ook naar die psalm. Vandaag, als je zijn stem hoort, verhard jouw hart niet. En dat is ook mijn gebed deze morgen, dat als we vandaag zijn stem horen door de preek van Robert Blondeel, die in ons midden is om de boodschap te brengen, maar ook door de woorden van de liederen, door de Bijbel te lezen. Als je vandaag zijn stem hoort en God spreekt iedere dag tot ons, verhard jouw hart niet. Laten we bidden, laten we God vragen dat we ontvankelijke harten hebben deze morgen om zijn stem te horen. Hemelse Vader, dankjewel dat u tot ons spreekt, dat u een God bent die leeft, die ook vandaag nog spreekt. Heer, en wij komen met verwachting deze morgen om van u te horen, uw stem te horen wat u wil zeggen tot ieder van ons vandaag. Heer, maar wij bidden dat onze harten mogen open zijn, mogen vruchtbaar grond zijn voor uw woorden. Dat ze mogen vrucht dragen in ons leven. Help ons door uw geest. In Jezus' naam. Amen. Zullen we recht staan voor God groot te maken?
Laat ons aanprijzen, de God van alle eeuwen. Vader van de schepping, Heer van zee en land. Kom en laat ons prijzen en juichen voor zijn grootheid. Want hij, de grote koning, heeft de wereld in zijn hand. Eer en verheerlijk hem, open je hart voor zijn aanwezigheid. Eer en gehoorzaam hem, hij, de grote koning, heeft de wereld in zijn hand. Eer en verheerlijk hem, open je hart voor zijn aanwezigheid. Gehoorzaam hem, hij, de grote koning, heeft de wereld in zijn hand. Kom, laat ons aanbidden, de God van onze redding, onze goede herder, die ons leven leidt. Kom, laat ons aanbidden en buigen voor zijn grootheid. Want hij is onze God en wij de schapen die hij wijdt. Eer en verheerlijk hem, open je hart voor zijn aanwezigheid. Eer en gehoorzaam hem, want hij is onze God. De schapen die hij wijdt. Eer en verheerlijk hem, open je hart voor zijn aanwezigheid. Eer en gehoorzaam hem, hij is onze God en bij de schapen die hij wijdt. omdat wij aan hem toe behoren, wandelen wij in zijn leven. Om hem te zien, zijn stem te horen, komen wij voor zijn aangezicht. Eer hem, verheerlijk hem, open je hart voor zijn aanwezigheid. Want hij, de grote koning, heeft de wereld in zijn hand. Eer hem, verheerlijk hem, open je hart voor zijn aanwezigheid. Eer hem, gehoorzaam hem, want hij, de grote koning, heeft de wereld in zijn hand. Want hij, de grote koning, heeft de wereld in zijn hand. Ik aanbid u,
ik aanbid u,
met heel mijn hart,
met heel mijn hart.
Ik verhoog u,
ik verhoog u,
met al mijn kracht. Heer, ik volg u.
Heer, ik volg u.
Wil gaan waar u zijn.
Waar u zijn.
Heer, geef u mijn aanbidding. Heer, geef u al mijn dank en eer. U alleen wil ik aanbidden. Heer, ik dien u,
Heer, ik dien u,
en buig voor u neer,
en buig voor u neer.
Geef mijn leven,
geef mijn leven,
want u bent mijn Heer,
u bent Heer.
Ik vertrouw u,
ik vertrouw u,
Vader en Zoon. Gezegend is wie bij hem schuilt, die zekerheid en houvast vindt in Jezus. Hij zal je bij je staan. Gezegend wie zich voor hem buigt, wie knielt en kijkt naar het gezicht van Jezus. Hij laat je sterk staan. Kom nu en prijs de Heer met mij. hem reist. Met hart en ziel op weg wil zijn met Jezus. Wie ziet zijn glorie? Gezegend is wie sterft en leeft. Wie kreugde vindt en alles geeft voor Jezus. Alleen voor Jezus. Voor uw glorie. Koning Jezus. Kom nu en prijs. De Heer met mij. Zing als je van. Groot zijn. Prijs God als er niemand meekijkt. Grijp nu elke kans en prijs zijn naam. Prijs God als de vijand opstaat. Prijs God als de muren neergaan. Prijs God omdat hij een weg vaart. Grijp nu elke kans en prijs zijn naam. Prijs God als een overwinning. Prijs God, hij zal mij omringen. Prijs God, blijf voor altijd zingen. Grijp nu elke kans en prijs zijn naam. Grijp nu elke kans en prijs zijn naam. Grijp nu elke kans, kom nu en prijs. De Heer met mij. Zing als je van hem houdt. Kom en verhef je.
Zitten als je van hem houdt. Laat het merken dat je van hem houdt. Robert, mag ik je uitnodigen? Heel goedemorgen, broeders en zusters. Ik zou graag lezen uit het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 13, vanaf vers 18. Ik lees voor uit de NBG-vertaling. Eerst geeft Jezus de gelijkenis van de zaaier. En dan geeft hij de uitleg van die gelijkenis. Ik wil de uitleg van de gelijkenis lezen. Matteüs 13, vers 18. Gij nu hoort de gelijkenis van de zaaier. Bij een ieder die het woord van het koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is. Dat is de langs de weg gezaaide. De op de steenachtige plaatsen gezaaide is gij, die het woord hoort en het terstond met blijdschap aanneemt. Maar gij heeft geen wortel in zich, doch is iemand van het ogenblik. Wanneer echter verdrukking of vervolging komt, terwille van het woord, dan komt gij terstond ten val. De in doorns gezaaide is gij die het woord hoort en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar. De in goede aarde gezaaide is gij die het woord hoort en het verstaat en die dan ook vrucht draagt en oplevert, deels 100, deels 60, deels 30-voudig. Ik wil het vooral hebben over vers 22. De in doorns gezaaide is gij die het woord hoort en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar. Het woord verstikt. De Bijbel, kunt je zeggen, krijgt geen adem meer. En het woord van God wordt dood voor ons. Het woord wordt verstikt. En als het woord van God dood wordt in ons leven, dan gaan we als christen ook langzaam dood. Ofwel, blijven we op hetzelfde niveau staan en groeien we niet meer. Door de wedergeboorte worden we een kind van God. Ons leven begint als een geestelijke baby. Een baby die moet opgroeien tot een volwassen christen. En als een kind in een gezin wordt geboren, dan verwacht men dat dat kindje zal groeien, dat dat kindje zich zal ontwikkelen. En als dat niet het geval is, dan wijst dat erop dat er iets niet in orde is. En om te kunnen opgroeien tot een volwassen persoon zijn een aantal zaken nodig, een aantal basiszaken, zoals voedsel, rust, beweging, zuurstof, een goede thuis waar het kind in alle rust, in alle liefde kan opgroeien, waar het aandacht krijgt. En zo heeft het geestelijk leven eigenlijk ook een aantal basiszaken nodig. Een aantal basiszaken om te kunnen ontwikkelen. Ons geestelijk voedsel. Ons geestelijk voedsel, gebed, Bijbellezen, samenkomen zoals nu met broeders en zusters. En getuigen, getuigen van Gods liefde. In 1 Petrus, hoofdstuk 2, vers 2 staat: en verlangt vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat je daardoor moogt opgroeien. Prachtig beeld die Petrus gebruikt. Hij vergelijkt ons, wedergeboren christenen, als pasgeboren kinderen die melk nodig hebben om te kunnen groeien. De zuivere melk van het woord. Als we dat niet hebben, dan zal er geen groei zijn. Als we niet in zijn woord lezen, zal er geen groei zijn. En een pasgeboren kind, dat heeft melk nodig om te blijven leven, om te groeien. En als een pasgeboren babytje die melk niet op tijd krijgt, dan gaan we dat wel horen. Dan ga je niet veel moeten slapen als dat honger heeft. Elke pasgeborene verlangt intens naar melk. Het lijkt wel of dat ze leven ervan afhangt. En zo is het ook met iemand die tot geloof komt. Als we geestelijk willen groeien en sterk worden, zullen we geestelijk voedsel tot ons moeten nemen. En iedereen moet in feite groeien. We vinden het allemaal schattig om een babytje te zien. En vinden dat vertederend, het is zo hulpeloos, we kunnen dat in onze armen nemen. Maar wanneer dat babytje na 10 jaar zich nog steeds als een babytje zou gedragen, dan toont dat er jammer genoeg iets niet in orde zou zijn. Ja? En geestelijk is dat eigenlijk juist hetzelfde. Geestelijk is dat ook zo. Het is de bedoeling dat we als christenen groeien. Dat we meer en meer gaan leven zoals God het wil. Dat we meer en meer gaan lijken op Jezus. En de geestelijke geboorte, dat kan in één moment. Maar die geestelijke groei, dat blijft in feite gans ons leven. Dat moet gans ons leven blijven. Een heel eenvoudige vraag. Hoe kun je een christenbaby blijven na jaren? Eenvoudig. Lees nooit in je Bijbel. Bid zelden of nooit. En ga nooit naar een samenkomst met broeders en zusters. Dan ga je een geestelijke baby blijven. Hoe kun je een volwassen christen worden? De kinderen kennen allemaal het liedje. Lees je Bijbel. Bid elke dag, opdat je groeien mag. Heel eenvoudig. We kennen dat allemaal, maar doen we dat ook? Lezen wij ook dagelijks in onze Bijbel? Bidden wij ook? Nemen wij die kans om tot onze Vader te spreken? Of blijven we op datzelfde niveau? Neem de tijd om met God bezig te zijn. Dagelijkse stille tijd met God. Zo belangrijk. Belangrijk, maar ook een voorrecht. Het is een voorrecht om te mogen wandelen met God. Om met Hem te mogen spreken. Naar Hem te mogen luisteren. Hem te mogen gehoorzamen. En dagelijks tijd nemen met God, kun je zeggen, is in feite tweeledig. Stille tijd is tijd nemen om met God te praten, te bidden. Al onze zorgen, lasten, problemen, vreugde met God te delen. Maar stille tijd is ook luisteren. God spreekt tot ons via zijn woord. En dan is de cirkel rond. God spreekt tot ons via zijn woord. Wij mogen spreken met onze Vader. Prachtig. Maar dat is niet altijd zo gemakkelijk. Het kost ons iets. Want de wereld trekt ons. De duivel wil ons wegtrekken van Gods woord. En de duivel komt met allerlei argumenten om niet in de Bijbel te lezen. Argumenten om niet te bidden. Argumenten om niet naar de bidstonden in de gemeente te gaan. Maar het zijn allemaal leugens. Want de duivel wordt terecht de vader van de leugen genoemd. Stille tijd, je moet er echt speciaal iets voor doen. Moeite nemen. In je zetel zitten en naar een film kijken is veel gemakkelijker dan een moment van stille tijd nemen. Ja, het kost ons iets, stille tijd. Stille tijd kun je misschien een beetje vergelijken met een tuin. We vinden allemaal een mooie verzorgde tuin met bloemetjes. Als we bij iemand op bezoek gaan en daar die persoon heeft een mooie tuin, dan zeggen we, oh, dat is prachtig. Amai, dat is mooi voor te zien. Dat is hier prachtig om wat te zitten in de tuin. Maar dat vraagt heel wat werk. Dat vraagt heel wat voorbereiding. Dat komt niet vanzelf. Je moet er hard voor werken. Je moet gezaaid worden. Je moet je grond bewerken. Er moet onkruid gewied worden. Er moet gesnoeid worden. Er moet bemest worden, enzovoort. Het gaat niet vanzelf. Dat is ook zo met onze stille tijd. Het gaat ook niet vanzelf. We moeten er een inspanning voor doen. Wat weerhoudt ons soms om geen stille tijd te doen? Kan zijn luiheid. Kan ook zijn hoogmoed. Denken van, och, we weten al alles. Of het kan ook zijn ontmoediging. Je hebt een tegenslag gehad en oké, het blijft bij de pakken zitten. Andere prioriteiten stellen. Het kan ook zijn dat we geen stille tijd doen omdat er zonde is in ons leven. Vloeken, liegen, ruzie maken. Kan ook verborgen zonde zijn, zoals pornografie. Kan van alles zijn. Dat kan u weghouden van stille tijd. En voor de gehuwde mannen kan het gebed ook belemmerd worden als je je vrouw niet op de juiste manier behandelt. Kunnen we misschien een vers lezen uit de eerste brief van Petrus? Eerste brief van Petrus, hoofdstuk 3. Vers 7. En daar staat 1 Petrus 3, vers 7. Speciaal voor de mannen. Het is Vaderdag vandaag, dan mogen we er toch ook bij nemen. En daar staat: man, leef verstandig met je vrouw, als met broos vaatwerk, en bewijst haar eer. Want ook uw vrouw is een mede-erfgenaam van de genade, van het leven, opdat je gebeden niet belemmerd worden. Dus behandel uw vrouw op de juiste manier. Behandel uw vrouw met liefde. Als je dat niet doet, dan zullen uw gebeden belemmerd worden. Goed, dat wilde ik gewoon meegeven. Speciaal omdat vandaag Vaderdag is. En Petrus wist dat ook al. Goeie raad. Probeer misschien ook de Bijbel te lezen in boekvorm. Voor de jongeren, die grijpen nogal vlug naar de smartphone. Maar probeer ook eens de Bijbel te lezen in boekvorm. Want als je de Bijbel leest via je smartphone, dan word je zo vlug afgeleid. Afgeleid door... Er is nog een berichtje binnengekomen. En als er een berichtje binnenkomt, dan is iedereen geneigd om... Wat zou dat zijn die binnenkomt? En zij weer weg. Ik heb het hier vroeger al, denk ik, een keer verteld, maar ik heb een aantal jaren geleden de Bijbel overgeschreven in schriftjes. Ik ben ermee gestart in 2010 tot 27 maart 2019. En ik heb 30 schriftjes volgeschreven. Schriftjes. En waarom ben ik daarmee begonnen? Op een bepaald moment, ik was dan in Madagaskar, betrapte ik mezelf erop, ik las in de Bijbel, maar ik las zo van, oh ja, dat verhaal, ja, dat ken ik al. Zo, ik kan dat diagonaal lezen, daar vlug over gaan. En eigenlijk besefte ik, dat is niet goed. Ik ga er veel te vlug over. En ik sprak daarover met een Malagasy, een dokteres, en die zei, ja, ik heb dat ook gehad, zegt ze, en ik ben begonnen met de Bijbel over te schrijven. En zegt ze, dan sta je veel langer stil bij wat dat je leest. En inderdaad, dat is zo. Je moet het lezen, je moet het schrijven, nog een keer kijken, en dat gaat veel trager. En je krijgt er ook een beter handschrift door, op een duur. Want we zijn niet meer zo gewoon van te schrijven. Nee, maar dat went wel. Dat went wel. Natuurlijk, ik was begonnen met zo'n schriftjes, met die ringetjes. En goed, oké, als je hier begint, dat is geen probleem. Maar als je dan de volgende bladzijde, dan is dat een probleem, omdat je hier met die ringetjes zit. Dus wat deed ik? Ik begon zo. Dan draaide ik mijn schriftje en ik schreef verder langs de andere kant. Je mocht dat altijd straks een keer bekijken. Ik moet zeggen, ik ben daardoor opgebouwd geweest. Dat heeft mij geholpen om dieper de Bijbel te gaan begrijpen. Echt stil te staan, wat staat er daar nu? Wat betekent dat voor mij? Dat helpt echt. En ik zou aanraden van, ik ben begonnen met spreuken. Omdat dat korte zinnetjes zijn. Begin, je mocht natuurlijk vanaf de eerste bladzijde beginnen. Maar als je in het Oude Testament begint, en kan u verzekeren, als je daar die namen moet schrijven, overschrijven, dat je dat een paar keer moet bekijken, en dan schrijf je soms nog een foutje. Dus ik zou beginnen met spreuken, korte versen, of met de psalmen, of het Nieuwe Testament, en je ziet wel. En ik beloof u echt, als je dat doet, als je die stap zet, zal de Heere je zegenen. Het vraagt een kleine inspanning, maar het wordt een gewoonte. En op den duur verlang je echt om het te doen. Raar, maar je verlangt echt om het te doen. De Geest werkt in u en heeft u die liefde, dat verlangen om dat te doen. Dat wilde ik gewoon ook meegeven. Nog enkele praktische tips voor je stille tijd. Kies een vaste plaats om je stille tijd te doen. Een plaats waar je zo weinig mogelijk gestoord of afgeleid wordt. Zet je radio uit, je gsm op stil, of leg hem op een andere plaats. En ja, ik mag me niet zetten voor het venster, dan kijk ik te veel naar de vogeltjes. Dus ik moet me ergens anders gaan zetten. Anders ben ik iedere keer afgeleid, als ik kijk welke vogeltjes dat er passeer. Een vast tijdstip. Een vast tijdstip nemen, zodanig dat het gewoonte wordt. Een beetje gewoonte zoals het eten. Als je opstaat, neemt u ontbijt. Rond 12 uur, 1 uur, neemt u middagmaal. En 's avonds, dat is een vaste gewoonte, dat is een routine geworden. Probeer dat ook te doen met uw stille tijd. Het moment dat je met de Heer alleen bent. Het moment dat je in relatie met hem bent. Dat kan voor de ene vroeg in de morgen zijn, dat kan voor de andere namiddag zijn, dat kan voor de andere 's avonds zijn, dat doet er niet toe. Regelmaat is belangrijk. Hoe lang moet dat duren? Ik zou zeggen, begin bescheiden. Begin met 10 of 15 minuutjes. En je ziet wel. Want soms hebben mensen zo in het begin van het jaar van die goede voornemens en ze zeggen, ja, en nu zal ik starten en ik zal iedere dag een uur stille tijd doen. Nee, doe dat niet. Begin 10, 15 minuutjes en je ziet wel hoe het groeit. Regelmaat. Werkwijze. Neem je Bijbel. Ga in gebed. Bid tot God. Vraag dat God u leidt. En ga stap voor stap door de Bijbel. Vlieg ook niet van het ene naar het andere, maar kies bepaalde brieven uit, evangelie, of begin in Genesis, doet er niet toe, maar houd er een beetje structuur in. Je kunt natuurlijk ook een Bijbelleesgids gebruiken, dat is ook goed. Je kunt u vragen stellen bij wat je leest, bijvoorbeeld in dat stukje die ik nu gelezen heb, is er zonde die ik moet nalaten? Is er een belofte voor mij? Is er een voorbeeld dat ik kan navolgen? Is er een waarschuwing voor mij dat ik moet opletten? Dat ik ook niet in die val trap? Wat leert dat stukje die ik lees over de Vader, over de Zoon, over de Heilige Geest? Staan er nog andere waarheden in? Wat moet ik met deze dingen doen vandaag, die ik gelezen heb? Zomaar wat hulpmiddelen. Een ander hulpmiddel is dit. Wat kleurpotloden. Doe ermee wat je wil, ik geef het gewoon mee. Ik kleur een beetje in mijn Bijbel. Blauw is de kleur voor het woord van God. Geel is de kleur voor geloof. Groen is mijn kleur voor bidden. Rood is alles die te maken heeft met het kruis, het offer van Jezus. Zwart, wat zou dat zijn? Zonde, ja. Zwart, zonde. Paars, dat is alles die te maken heeft met de toekomst. Terugkomst, toekomst. Bruin kleurde ik de werken. Zo kan ik bijvoorbeeld zien, van als ik het evangelie van Johannes neem, hoofdstuk 1, welke kleur zou er daaruit springen? Blauw. Kleur van het woord. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was enzovoort. Blauw. Dus als je die tekst neemt voor u, dan zie je al direct, hier staat het woord centraal. Als ik naar Hebreeën 11 ga, dan zal geel daaruit springen. Geloof. Geloof. Enzovoort. Dat helpt om te zien van, wat staat er daar echt? Als er iemand is die daarmee wil beginnen, na vandaag, je mag dat meenemen. Goed. Ik wil nog een vergelijking maken tussen stille tijd en een zeeslak. Misschien ga je zeggen, van wat heeft dat daarmee te maken? De zeeslak, dat is een kegelvormige schelp. Die leven op de rotsen aan de zee. En die leven van de algen die op de rotsen zitten. En die zeeslakken die hechten zich stevig aan de rots met zuignappen. Zo stevig dat grote golven of een storm ze niet direct kan losrukken. En zodra dat ze voelen dat er wat gevaar komt, hechten ze zich nog steviger aan die rots. En ik zou zeggen, zoals die zeeslak zich vasthecht aan de rots, mogen ook wij ons als christenen vasthechten aan onze rots, de Heere Jezus. Ons vasthechten aan de rots, de Heer Jezus, door regelmatig, dagelijks, als het kan, de Bijbel te lezen. In gesprek te gaan met Hem. Bidden met onze Vader. Dat sterkt ons als christen. Maar dat is nog niet het belangrijkste van die zeeslakken. Die zeeslakken die hebben iets heel speciaals. Bij hoogtij zitten die onder water. Bij laagtij, bij eb, komen die boven water te liggen. En nu het heel speciale van die zeeslakken. Zijn jullie benieuwd? Mag ik verder vertellen? Ja, oké. Die zeeslakken die zijn uitgerust met kieuwen. Kieuwen waarmee dat ze in zeewater kunnen ademen. Maar ze missen organen om te ademen in de lucht. Dus die beschikken enkel over kieuwen. Dus als het water wegtrekt, wat doen die zeeslakken? Dan hechten ze zich stevig aan de rots en ze zo stevig dat ze een voorraad water bij zich houden. Zodanig de tijd dat ze boven water zijn, dat ze kunnen verder leven door dat water die ze in hun schelp vastgooiden. Prachtig toch? Prachtig beeld. En ja, dat is allemaal per toeval ontstaan, maar goed, doet er niet toe. God heeft het allemaal zo prachtig gemaakt. Wat een slimme slakken toch? Zou ik zeggen, beschikken wij, broeders en zusters, over een reservevoorraad water. Voor onze ziel, voor in moeilijke tijden, voor in moeilijke momenten. Voor in momenten waar het water terugtrekt. Beschikken wij over een reserve. Of van zodra er een tegenslag is, dat we zeggen... Oké, ik zie het niet meer zitten, ik geef alles op. En ja, God is er toch niet voor mij te helpen. Wat is onze reactie? Beschikken wij over een geestelijke reserve. En die geestelijke reserve die bouwen we op dagelijks door onze stille tijd. Dus denk er een keer aan. Als je uw stille tijd houdt, denk aan die zeeslakken. Als het vloed is... Als het water hoog staat, geen problemen voor die zeeslakken. Maar als het water laag staat, bij eb, dan kunnen ze verder leven door die reservewater die ze in hun schelp gooiden. Broeders en zusters, zorg ervoor dat je reserve hebt voor in moeilijke dagen. En die reserve is onze stille tijd met de Heer. Om af te sluiten wil ik nog een vers meegeven van David. Psalm 63, vers 2, waar staat: O God, U bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar U. Mijn lichaam verlangt naar U in een land dat dor en dorstig is, zonder water. Kunnen we dan misschien samen luidop zeggen: O God, U bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen, mijn ziel dorst naar U. Mijn lichaam verlangt naar U. In een land dor en dorstig, zonder water. Vader God, ik wil U loven en prijzen. Ik wil U danken, Heere, omdat wij die genade hebben verkregen om een relatie met u te hebben. Om ieder moment van de dag met u te kunnen spreken. Onze noden, onze verlangens, om dit alles voor uw troon te brengen. En dat uw Vader antwoordt via uw woord. Help ons, Heere, help ieder van ons met uw geest, Heere, om meer verlangen te hebben. Om die relatie met u uit te bouwen. Help ons, Heere, om een voorraad, een geestelijke voorraad op te bouwen voor in moeilijke tijden. Vader God, ik wil u loven en prijzen en danken, omdat u zo'n trouwe God bent. Heer Jezus, dank u wel voor uw offer aan het kruis. Heilige Geest, dank u wel omdat u ons wilt leiden met uw geest. Amen.
Ja? Oké, toppie. Dankjewel, Robert. We gaan straks het avondmaal vieren. En in voorbereiding daarvoor hadden we nog een lied.
Zo lief had God de Vader om, dat Hij zijn eigen Zoon zond, tot heil van ons gebroken hart, dat Hij ons zo kostbaar vond. Hoe diep en schrijnend was Gods pijn, toen Hij zijn Zoon zo lijden zag. Het is het Jezus bloed dat ons weer dicht in zijn nabijheid bracht. O ziere mens daar aan het kruis, sterven werd mijn levenskracht. Ik roem niet meer in eigen kracht, in gaven, in wat wijsheid is. Ik roem alleen nog in de Zijn dood en zijn verrijzen is. Hoe zou ik deel hebben in zijn loon? De zegen die hij heeft behaald. Maar dit weet ik met heel mijn hart. Zijn offer heeft mijn schuld betaald.
Het is tijd voor het avondmaal. We gaan eerst enkele verzen lezen uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 13. Hoofdstuk 13, Johannes, vanaf vers 1 tot en met 5. En voor het paasfeest, toen Jezus wist dat zijn ure gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader, heeft hij de zijnen, die hij in de wereld lief had, liefgehad tot het einde. En onder de maaltijd, toen de duivel reeds Judas, Simons zoon Iscariot, in het hart had gegeven hem te verraden, stond Jezus, wetende dat de Vader hem alles in handen had gegeven en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen hing, van de maaltijd op. En hij legde zijn klederen af en nam een linnen doek en omhorde zich daarmee. Hij nam water in een bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met het doek waarmede hij omhord was. Hier zien wij de Heer. Hij heeft de taak van een slaaf overgenomen. Want vroeger, toen er maaltijd was, dat was niet aan een tafel met stoelen er rond, dat was dat ze aanlagen aan een tafel. En dus, iedereen hing met sandalen dus, de voeten waren vuil van te stappen, waren stoffen, zandig, ja, aarde enzovoorts. Dus die voeten moesten eerst gewassen worden. En dat was dan een taak van een slaaf, maar de Heere heeft het nu zelf opgenomen. Hij ging de voeten van zijn discipelen wassen en droogde ze af met het linnendoek waarmee hij omhord was. En dat is het symbool van zijn liefde. Maar hij dacht verder. Want straks zou het op Golgotha alles gebeuren waartoe de Vader en de Zoon overeengekomen waren. Dat was het moment dat hij zou sterven voor ieder van ons. We waren allemaal met zonden, nalatigheden, vuil en viezigheden. Dat kleefde allemaal aan ons. En de Heere, hij wist dat. Hij wist dat. En hij, op het moment, werd hij. Hij was altijd had altijd geleefd zonder zonde, maar hij werd gemaakt tot een zondaar. En al die viezigheid en vuiligheid die aan ons kleefde, nam hij weg. Hij werd aan het kruis genageld, maar eerst werden al zijn klederen van hem afgenomen. En hij werd naakt aan het kruis genageld. En het gevolg van de zonde is de dood. En hij stierf. Hij stierf voor ons. Hij werd in een graf gelegd. Maria van Magdalena had dat gezien, de avond ervoor. En de morgen daarop stond ze weer al aan het graf. Ze wilde hem een waardig begrafenis geven. Maar ze was te laat. Want halleluja, hij was opgestaan. Hoe komt dat nu? Hij was opgestaan. De zonde had hij op zich genomen. Hij stierf. Maar die liefde, die goddelijke liefde, waarmee hij omhord was, die kan niet sterven. Die is immers goddelijk. Die kan niet sterven, die liefde. En zo heeft de dood hem moeten vrijlaten. Hij is opgestaan. Iedereen van ons die weet, als hij wederom geboren is, dat hij de Heilige Geest ontvangen heeft. Want Paulus schrijft, de liefde van God is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest. De liefde van God, die goddelijke liefde, dat is een heel andere liefde dan onze menselijke liefde. Lees dat maar een keer in de Korintiërsbrief, hoofdstuk 13. Die liefde van God, wat dat inhoudt, dat is helemaal anders dan onze liefde. En ja, die liefde is in ons hart uitgestort. Dat wil zeggen, ja, dat we niet doodgaan, hè. Die goddelijke liefde blijft ook in ons. We zijn namelijk verzegeld met de Heilige Geest. We zijn gemerkt door Christus. Hij heeft ons de Geest gegeven. En allen die de Geest gekregen hebben van de Heer, dat zijn allemaal schapen van de Heer. En ik ken ze ons allemaal, bij name. En nu mogen wij het denken wat de Heer voor ieder van ons betekend heeft. Want de Geest is een onderpand van onze erfenis. Het is het eerste wat wij na onze bekering van de Heer gekregen hebben. De Geest, de liefde, de goddelijke liefde die in ons hart is uitgestort. Zo mogen we blijven wandelen met de Heer. In geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van deze is de liefde. Er komt een dag dat geloof en hoop, dat dat werkelijkheid gaat zijn. Dus we gaan het zien, we gaan erin leven, we gaan ja, samenleven in het geloof. Het is werkelijkheid geworden. Maar de liefde van God is vandaag werkelijkheid in ons leven. We gaan nu samen avondmaal vieren. Soms is het ook een feestmaal. Mag ik vragen aan Mieke en Mark om het avondmaal uit te delen? Laten we samen drinken.
Voor het einde van de dienst heb ik nog twee liederen waarmee dat we verder gaan met het herdenken van Jezus zijn dood en Jezus zijn offer voor ons.
Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik u geven, want u bent de weg gegaan die mijn redding bracht in leven. U daalde neer van uw troon, o mens zijn, van een stal naar het kruis. Prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik u geven, want u bent de weg gegaan die mijn redding bracht in leven. U haalde neer van uw troon. Naam. droom. O mensen zijn van de stal naar het kruis. Droeg u mijn pijn van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam. Ik was verloren, maar u redde mij. U trok mij uit de put, verhoogt mij vrij. Zoveel liefde toen ik was afgedwaald, zocht u naar mij. Heer, u weet alles wat ik heb gedaan, maar door uw bloed mag ik nu voor u staan. Zo. Vast op deze rots, nu ben ik veilig in de hand van God. Alles werd nieuw toen Jezus kwam, halleluja. Uw liefde redde mij. Nu mag ik leven in uw koninkrijk. Want Jezus offer maakte plaats voor mij. Zoveel vrede, omdat u van mij hield, stierf u voor mij. En nu wij weten hoe geliefd wij zijn, zijn wij gekomen om bij u te zijn. Zoveel vreugde te weten dat u van ons houdt. Zoveel wonderen heeft u gedaan. Zoveel plannen liggen voor ons klaar. Uw genade is zo groot voor ons. Dat wat geen mens verdient, dat wat geen mens bedenkt, is wat uw liefde schijnt. U geeft een nieuw lied in mijn mond. Ik roep eruit met heel mijn hart een lied van dank voor mijn grote God, halleluja. Nu sta ik vast op deze rots, nu ben ik veilig in de hand van God. Alles werd nieuw toen Jezus kwam, halleluja. Uw liefde redde mij. Uw liefde redde mij. Uw liefde redde mij. Uw liefde redde mij.
David.
Zou iemand kunnen Holly verwittigen dat we klaar zijn met de dienst? Want de kinderen komen dan nog iets te brengen voor de vaders. Maar ik sluit eerst nog af met dezelfde zegen die ik had eerder uitgesproken. En nu voor ieder van jullie mogen de Heer jou zegenen en jou beschermen. Mogen de Heer zijn licht en zijn liefde over je laten schijnen. Mogen de Heer naar je omkijken en jou genadig zijn. Mogen de Heer jou vrede schenken. Amen.